Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, leuk dat je luistert. We zitten hier in Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Op zeer ruime 1,5 meter afstand van elkaar, dus volkomen veilig. Maar helaas wel zonder camera's, dus ook niet live op Facebook of na die tijd op YouTube te zien. Het blijft helaas bij een podcast, maar ook die is zeer de moeite waard, kan ik je beloven. Aan het eind van het uur hoor je Nandine van Karnebeek van Broedplaats Wauw over hoe het leven daar weer langzaamaan begint en wat er voor activiteiten te doen zijn waar we naartoe kunnen straks bij die broedplaats. Maar we beginnen met mijn gast Eva Meijer. Na haar opleiding Beeld en Geluid aan de Academie in Den Haag was ze een tijd lang actief als beeldend kunstenaar. Tekeningen van dieren, sociale performances, onder andere. Maar er kwam al snel een studie filosofie bij en ze promoveerde op het idee van een politieke stem voor dieren. Inmiddels doet ze een postdoc aan de Wageningen Universiteit, Wageningen University moet ik geloof ik zeggen, over de agency van dieren in het door mens gedomineerde tijdvak waar we nu in zijn beland, het Anthropoceen. Tussendoor is er dan ook nog tijd om als singer-songwriter aan de slag te gaan, schrijft Eva columns voor Trouw en zijn er al 9 boeken van haar hand verschenen, vertaald in 17 talen. Essays, een populair wetenschappelijk boek, filosofische verhandelingen, romans over thema's als de werking van taal, eenzaamheid, depressie en uiteraard de verhouding tussen mens en dier. En door de quarantaine van de afgelopen weken beginnen er ook weer wat tekeningen te ontstaan. En dat is goed nieuws. Eva, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
Een van de rode draden in je werk en denken ook is de relatie tussen mens en natuur. Voor zover we nu weten, althans dat is de gangbare theorie over het virus, is dat het van dier op mens is overgesprongen op die wilde dierenmarkt hè, in Wuhan. We beginnen langzaam een beetje uit die lockdown te komen. Wat verwacht jij dat er gaat veranderen in onze omgang met dieren nu?
Ik verwacht dat er niet heel erg veel gaat veranderen. Maar er zijn al wel... Ik bedoel, ik verwacht dat er niet door het virus ineens een heel nieuwe omgang met dieren zal ontstaan. Want mensen zijn niet zo ongelooflijk plooibaar. Misschien als individu wel, maar als groep, als je mensen bij elkaar neemt, dan ontstaan er over het algemeen hele taaie gewoontes. Wat ik hoop is dat een aantal van de discussies die we nu met elkaar hebben, mensen onderling, maar ook bijvoorbeeld in de media, aan de ene kant over het ontstaan van pandemieën, want dat komt inderdaad door... Het is ook veroorzaakt door hoe we met dieren omgaan. Want dat heeft bijvoorbeeld te maken met ontbossing. Waardoor wilde dieren uit hun leefgebied verdreven worden. Die dan weer opgegeten worden door mensen. Maar het heeft ook te maken met de intensieve veehouderij. Waardoor ziektes, als er eenmaal dierziektes zijn. Zoals gekke koeienziekte of SARS. Heel makkelijk kunnen overspringen van dier naar dier. Omdat we gewoon vreselijk veel dieren bij elkaar houden. Het is natuurlijk ook niet zo dat alleen maar mensen worden getroffen door virussen. Er zijn de laatste jaren ook heel veel dierziekten geweest die ertoe geleid hebben dat heel veel dieren gedood werden in de veehouderij. Die overigens sowieso gedood zouden worden. Dus om daar heel verdrietig over te doen vind ik ook altijd een beetje moeizaam. Maar verdrietig is het natuurlijk wel. Dus daar hebben we discussie over met elkaar. Hoe gaan we met die dieren om? Hoe zit dat met die pandemieën? Daarnaast denk ik dat heel veel mensen door de combinatie klimaatverandering en pandemie ook hun verhouding tot de natuurlijke wereld aan het herzien zijn. Want dat zijn eigenlijk twee fenomenen waarvan we ook nog niet precies weten hoe ze gaan aflopen. Dat zijn ook het zijn juist fenomenen die eigenlijk het zekere ter discussie stellen. De pandemie maakt het leven voor mensen onzeker en klimaatverandering doet dat ook en zal dat in de komende tijd ook blijven doen. En daarin worden we best wel met onze neus op de feiten gedrukt dat wij kwetsbaar zijn en dat we ook biologische wezens zijn. Dus niet alleen een soort almachtige economische machten of zoiets.
Ja,
heersers. Ja. Dus daar wordt over gepraat. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat blijven doen. En dat we ook daarin een vorm vinden om verschillende stemmen aan het woord te laten. Want we leven natuurlijk in een democratie met heel veel verschillende mensen bij elkaar. Maar je ziet dat er in het politieke discours en ook in de media eigenlijk weinig ruimte is voor complexiteit en nuance. En dat leidt ertoe dat de werkelijkheid waar we met z'n allen samen in leven eigenlijk aangetast wordt. Omdat die werkelijkheid complex is. Het is niet zo dat je een probleem als een corona-uitbraak in een trechter kan gooien, waardoor je er een soort soundbites aan de andere kant uit krijgt. Dat zijn dingen die reflectie vergen en onderzoek.
En wat mis je dan nu aan die stemmen, zeg maar? Wat is de soundbite die je nu veel hoort en die aangevuld moet worden?
Nou ja, ik denk dat het wanneer het over corona gaat, is sowieso wat ik heel problematisch vind in de media en ook in de politiek, is dat alle andere rampen die op dit moment spelen naar de achtergrond weggeduwd worden. En dat er bijvoorbeeld uitstel is aangevraagd voor het halen van klimaatdoelen, maar ook dat de vluchtelingenproblematiek naar de achtergrond verschuift en dat alles er heel erg op gericht is om dit te behandelen als een soort acute noodsituatie. Maar het is geen acute noodsituatie. Het is een fenomeen dat helemaal verweven is met onze manier van leven, met onze manier van consumeren, met onze manier van reizen. En aan de ene kant leven we natuurlijk in een tijd waarin we ongelooflijk veel vrijheid hebben als mensen. En dat is ook heel belangrijk en dat moeten we ook bewaken. Maar tegelijkertijd blijkt bijvoorbeeld door zo'n pandemie ook dat daar nadelen aan zitten. Dat, ten eerste is de welvaart natuurlijk ongelijk verdeeld. Dus ik spreek ook als iemand die in Nederland woont en die eigenlijk super geprivilegeerd is. Heel veel andere mensen spreken natuurlijk weer vanuit een andere positie. Ook die stemmen zou je trouwens in het debat veel meer naar voren moeten halen. Want die hebben heel vaak geen toegang tot meepraten. Maar het is denk ik, het is belangrijk om niet te doen alsof corona de enige ramp is. Het is belangrijk om te kijken naar de oorzaken en de gevolgen. Het is ook belangrijk om te kijken naar welke sectoren nou eigenlijk de klappen gaan opvangen. Want de kunst- en cultuursector komt er natuurlijk heel bekijkt vanaf, wat ook weer iets zegt over hoe onze maatschappij nadenkt over reflectie en dingen die niet economisch te meten zijn. Mm-hmm. Dat zijn zomaar wat gedachten.
Ja, over, en wat vind je dan eigenlijk vanuit het perspectief misschien van die agency van dieren, dat wij zeggen het lag aan de dieren of het is door dieren overgesprongen? Dat zou je bijna ook semantisch een soort van bijna de schuld kunnen geven aan dieren. Hè? Het is door dieren gekomen. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, ik denk niet dat de behalve een soort angst voor vleermuizen, een hernieuwde angst voor vleermuizen, die natuurlijk ook al qua Dracula vergelijkingen er altijd slecht van afkomen, heb ik nog weinig stemmen gehoord die inderdaad dieren de schuld geven. Nou zijn dieren wel vaak de sjaak, zeg maar, in onze in ons denken en doen. Maar dat discussies zijn die losstaan van elkaar. Want wanneer je agency van dieren gaat meedenken, dan blijkt natuurlijk al heel snel dat die dieren helemaal niet verhandeld willen worden op die wet markets in China. Maar dat ze gewoon hun eigen leven willen leven. En dat het respecteren van die agency ook inhoudt dat je respecteert dat ze recht hebben op de aarde die we met ze delen en recht op vrijheid en al dat soort dingen.
Dat ze überhaupt niet verhandeld zouden worden in kooien op markten.
Zeker,
ja. Maar als samenvattend zeg je eigenlijk, ik ben sceptisch over de grote veranderingen die door zo'n flitscrisis van 2 maanden of misschien net iets langer teweeg worden gebracht. Je zegt die systemen die zijn taaier dan we denken.
Zeker, dat denk ik. Alleen is het wel zo dat dit, kijk, als mensen hebben we natuurlijk, leven we heel vaak in tijden van crisis. Of het nou gaat over economische crisis of over de klimaatcrisis die eraan komt. Maar ik denk wel dat de crisis waar we nu mee te kampen hebben, er eentje is die van ons gaat vragen dat we dingen anders doen. Maar ik denk ook dat dat nog wel eventjes gaat duren, want dat mensen pas gaan veranderen als het echt niet anders kan.
Mm-hmm. En wat zou er dan voor nodig zijn? Wat, als dit het niet is, wat dan wel?
Nou ja, nog grotere rampen, waterspiegelstijging, de helft van Nederland onder water. En dan nog zullen mensen zeggen, oké, dan verhuizen we naar het oosten. Maar dat zijn dingen die wij, misschien ook wel de grote droogte waar we mee geconfronteerd worden. Het zijn een soort bijbelse rampen ook, hè, haast, die ons gaan treffen. Hmm. Maar ziektes horen daar ook bij. En ook de manier waarop we ons tot elkaar verhouden en gewoon fysiek tot elkaar verhouden, bedoel ik. Dat we zo ongelooflijk veel ruimte innemen. Dat er zo ongelooflijk veel mensen zijn. Dat dat keert als een soort boemerang terug.
Maar we zijn hardleers in de zin van, we moeten het zelf aan de lijf ondervinden en dan gaan we misschien ons gedrag aanpassen.
Maar kijk, dit is natuurlijk allemaal, ik ben geen voorspeller van de toekomst. Ik ben ook geen psycholoog. Dus ik kan alleen maar iets zeggen over, kijk, ik spreek nu vanuit mijn achtergrond als filosoof en ook als iemand die al heel lang bezig is met het nadenken over wat rechtvaardig is en hoe zeg maar morele argumentatie zich verhoudt tot de empirische werkelijkheid. En in de geschiedenis zie je dat mensen niet echt te bewegen zijn tot ander gedrag, alleen maar doordat omdat dat het juiste is om te doen. Dat is voor heel veel mensen onvoldoende motivatie, cultuur en gewoonte en eigen gewin. Dat soort dingen wegen allemaal zwaarder. Maar hoe dat nu verder zal gaan, dat zullen we zien. Kijk, er kan ook altijd wat nieuws ontstaan.
Ja, we hebben het over verwachtingen. Het is een beetje koffiedik kijken inderdaad.
Ja. Maar,
Dat mogen we graag doen in deze quarantainetijd, althans, erover praten. Je noemde net al empirische onderzoeken en wetenschappelijke onderzoeken. Jij schreef het populair wetenschappelijk boek Dierentalen, bespreking van het belangrijkste wetenschappelijk onderzoek over hoe dieren met elkaar communiceren. Papegaaien geven hun jongen een naam, prairiehonden waarschuwen elkaar voor een naderend mens. Hoe lang is die mens? Wat heeft hij voor objecten bij zich? Wat voor haarkleur? Welke inzichten hebben jou het meest verbaasd toen je dat zo samenstelde? En misschien ook nog wel na het uitkomen van het boek.
Nou ja, kijk, wat mij interesseert, denk ik, is aan de ene kant is het natuurlijk zo dat er een ongelooflijke complexiteit is achter de wereld die we altijd zomaar waarnemen. En dat is leuk. En dat zie je bijvoorbeeld op de manier waarop dieren met elkaar in gesprek gaan. Of dat nou gaat over Caribische pijlinktvissen die met elkaar praten door middel van snel veranderende kleurpatronen op hun huid, die ook een soort grammatica blijkt te hebben. Of dat het gaat over dieren die met geur communiceren of met lichaamshoudingen. En of de prairiehonden inderdaad die over mensen praten. Of dieren die hun kinderen namen geven, zoals dolfijnen en papegaaien. En dieren die over elkaar roddelen, zoals vleermuizen. Dat zijn als je één zo'n onderzoek leest, dan denk je van, goed, interessant, leuk. Fijn voor die dieren dat ze elkaar ook heel goed begrijpen. Eigenlijk is het ook heel logisch natuurlijk. Want ja, zij moeten ook met elkaar door één deur. En alle sociale dieren hebben dingen te bepraten met elkaar. Maar als je al die onderzoeken naast elkaar ziet, dan rijst er gewoon een heel ander beeld op van de wereld om je heen. Waarin wij dus niet de enige wezens zijn die met elkaar kletsen en verliefd worden en dansen en huilen en al die andere dingen die we doen als mensen. Kunst maken, huizen bouwen, dat soort dingen. Maar dat heel veel andere dieren dat ook doen. En dat, dat heeft ook weer consequenties voor hoe je jezelf kan zien als mens. En dat is natuurlijk heel leuk. Maar ik denk dat wat voor mij het meest mijn eigen blik veranderd heeft, is door het echt te gaan benaderen als taal. Want dieren zijn van oudsher eigenlijk uitgesloten per definitie van de taalfilosofie. Taal is afgebakend als mensentaal, dus dieren horen daar al per definitie niet bij. Niet menselijke dieren, andere dieren dan wij, want mensen zijn ook dieren. En het grappige is dat wanneer je inzichten van taalfilosofen en mijn interesse is daarin deels poststructuralistisch. Dus ik hou bijvoorbeeld van het werk van Derrida en Foucault, die nagedacht hebben over machtsrelaties in en buiten de taal. Maar ik vind het werk van Wittgenstein ook heel relevant om na te denken over taal en dieren, omdat hij eigenlijk ervan uitgaat dat taal alleen maar betekenis krijgt binnen een specifieke sociale context. En hij heeft daar een aantal dingen over geschreven die niet alleen heel geschikt zijn om na te denken over taal van mensen, maar ook om na te denken over die talen van andere dieren en ook zelfs over taaluitingen tussen mensen en andere dieren. En eigenlijk was voor mij dus de taalfilosofische lens dat veranderde, en die gebruik om over dierentalen na te denken, dat veranderde wel hoe ik die dieren waarnam. En
namelijk op
ook
welke
hoe
manier?
Ik over taal nadacht. Nou ja, het is heel aan de ene kant gaat dat over het ontstaan van nieuwe vormen van taal. Wittgenstein schrijft bijvoorbeeld: de kleren van de taal maken alles gelijk. Dus omdat een woord één vorm heeft, zoals bijvoorbeeld het woord liefde, denken wij, oh, liefde is liefde. En heel vaak hebben we daar dan ook nog een soort beeld bij dat gevormd is door media en ideologie. Dus bijvoorbeeld liefde is de liefde die je ziet in Hollywoodfilms. En wanneer het dan gaat over dieren en liefde, dan wordt dat ook in een soort hele menselijke mal van liefde geduwd. Maar Wittgenstein zegt van ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet hoe taal werkt. Die woorden zijn meer een soort richtingaanwijzers die pas hun heel precieze en specifieke en unieke vorm krijgen binnen bepaalde sociale situaties. Dus wanneer je in een nieuw land komt, heb je ook nooit genoeg alleen maar aan een woordenboek. Je moet ook de mores van dat land leren kennen en je moet weten wat mensen bedoelen als ze glimlachen en al die dingen. En als het dan gaat over liefde, dan zie je dat dat ook ontstaat, of dat er ook liefde is tussen verschillende dieren onderling, maar bijvoorbeeld ook tussen honden en mensen. En die hondenliefde is niet hetzelfde als mensenliefde, maar het is wel iets dat een familiegelijkenis, dat is ook een woord van Wittgenstein, vertoont met wat wij als mensen onder liefde verstaan. En nou ja, goed, dat is maar één voorbeeld eigenlijk van hoe de wereld rijker kan worden als je daarover nadenkt. En hoe er uiteindelijk, kijk, als filosoof ben je eigenlijk de hele tijd bezig met het schipperen tussen het heel individuele en specifieke en de grotere structuren. En als mens doen we dat misschien ook wel. Ik denk dat kunstenaars zijn vaak meer, die mogen het meer bij het specifieke houden. En bij de ambiguïteit. Maar voor filosofen, en dat is sowieso als je het al over taal hebt en over begrippen hebt, dan gaat het ook om indelen. En dingen indelen of bij elkaar proppen doet eigenlijk al nooit recht aan de werkelijkheid. Dus omdat het dingen gelijk maakt die eigenlijk niet helemaal gelijk zijn. Maar toch kan ook dat proberen in te delen en ook laten zien waarom oude indelingen niet kloppen, dingen verhelderen. Dus ik denk dat filosofie ook wel in die zin een heel kritisch project is. Dat het een... nou ja, goed, je hebt je altijd te verhouden tot je voorgangers. En wat die niet goed hebben gedaan, kan vaak een goed beginpunt zijn voor het anders doen.
Mm. En hoe zou je die verhouding tussen mens en dier eigenlijk kunnen veranderen op basis van deze inzichten?
Nou ja, kijk, concreet, dat is dan weer... Dan vraag je dat aan Eva Meijer, de activist. En die zegt, laten we alsjeblieft liever vandaag dan morgen dierenrechten door de Eerste en Tweede Kamer loodsen, opdat onze niet-menselijke medebewoners van deze planeet wat beter beschermd zijn tegen de willekeur. Want daar hebben we rechten voor. En in het geval van mensen werken die heel goed. Dus dat zou een goede... concrete eerste stap zijn. En daarna moeten we met dieren gaan onderhandelen over hoe de wereld eruit moet zien. En daar zijn mensen ook nu mee bezig. Bijvoorbeeld door dieronderzoek te doen op plekken waar zij leven. Laat ik het zo zeggen. Mensen zijn aan het nadenken over hoe die meersoortige besluitvorming eruit kan zien.
Geef eens een voorbeeld. Waar denken ze over na, bijvoorbeeld?
Nou ja, er zijn... politiek filosofen in Canada bijvoorbeeld bezig in animal sanctuaries. Dat zijn opvangplekken voor dieren. Om daar met die dieren te onderzoeken hoe het bestuur van zo'n sanctuary eruit zou kunnen zien. Dus je hebt ook sanctuaries waarin mensen als het ware uit een soort onbereflecteerde overmacht, de machtsverhoudingen herhalen die ook in de maatschappij bestaan. Dus gewoon zeggen van, oh, jij slaapt daar en jij slaapt daar en jullie eten dat. En zo gaat het hier. En nou ja, om 8 uur gaat het licht uit of zo.
niet meer keten nou.
Ja, precies. Ja. Er zijn dus ook sanctuaries die eigenlijk... zichzelf opvatten als een soort intentional communities. Dus plekken waar het samenleven opnieuw uitgevonden wordt. En waarin dieren ook veel meer serieus genomen worden als meedenkers over gemeenschappelijke kwesties.
En natuurlijk,
nou ja, bijvoorbeeld door ze zelf te laten kiezen wat ze willen doen overdag, waar ze willen slapen. Er zijn bijvoorbeeld er is een sanctuary die heet Vine in de Verenigde Staten is dat. En die laten koeien bijvoorbeeld kiezen of ze in het gemeenschappelijke stuk. Het zijn een soort dorpsplein, zeg maar, daar. En daar wonen allerlei dieren, lama's en kalkoenen en kippen en ook een aantal koeien. Die vinden dat gezellig, die gedijen daar goed. Maar er zijn ook koeien die willen liever in het deel daar net buiten wonen. Waar eigenlijk gewoon een soort weilanden zijn dat... En daar vandaan kunnen ze wel naar het dorpsplein als ze willen, maar ze kunnen daar ook een beetje op zichzelf wonen. En er zijn ook koeien die wonen in de bergen. Dus die hebben ervoor gekozen om zo ver mogelijk van die mensen af te wonen. En door ze te laten kiezen en ook te kijken hoe die sociale relaties veranderen wanneer dieren de keuze hebben, kun je op een gegeven moment daar uitspraken over doen. Ja. Maar dit zijn allemaal eigenlijk kleinschalige experimenten van mensen die dat die ook nog niet precies weten waar dat gaat eindigen. En,
je hebt zelf ook zo'n experiment gedaan, ooit een performance waar je een dag lang met een riem vast zat aan je hond of je huisgenoot, zeg je geloof ik, hè?
Huisgenoot is een goed woord.
Want je bezit niet een hond, hè? heb ik geleerd. Wat zijn je bevindingen na zo'n dag je laten leiden of meekijken in dat leven?
Nou ja, kijk, dat was met Pika en die... die hield van eten, dus we hebben een groot deel van de dag in de keuken gezeten. Het was een soort festival, een dag met beeldende kunst en verschillende dingen. En eigenlijk was dat het hele dieronderzoek, hoor. Dus ik weet ook niet precies waar dat dan vandaan kwam. Maar het was eigenlijk een hele simpele omkering. En ik volgde haar, dat was de deal. Dus ik zat met haar vast, aan haar vast met de riem. En als zij ging zitten, ging ik ook zitten. Als zij ging liggen, ging ik ook liggen. En wat me eigenlijk opviel, was niet zozeer wat Pika deed, want daar was ik wel aan gewend. En zij was er ook. Zij vond het eigenlijk ook wel prima. Het maakte er niet zo heel veel uit. Maar dat heel veel mensen ineens begrepen hoe vreemd het is dat honden aan de riem lopen. Dus dat de bezoekers daar, de menselijke bezoekers, zeg maar, ineens zagen dat dat misschien wel niet vanzelfsprekend is.
Ja, dus inderdaad, wat je eigenlijk voor normaal aanneemt, hè, dat is nou eenmaal de hiërarchie. De dieren lopen aan een lijntje en wij staan daarboven en wij besturen ze. Dat werd even omgedraaid en op losse schroeven gezet.
Ja.
Nou is het, je noemde net al die filosoof inderdaad. En taalgebruik en taal is een machtig middel. Dat is ook echt een rode draad in jouw werk. Hoe zou je zeggen dat we daar anders mee om kunnen gaan? Volgens mij is net een heel klein voorbeeld van samenwonen met een hond is al een verandering van hoe je naar de wereld kijkt eigenlijk. Als je het anders noemt. Ervaar je die werkelijkheid ook anders? Wat zou er een heel nieuw gespreksidioom opgericht moeten worden hiervoor?
Het is altijd de vraag, kijk, ook de taal is een soort gereedschapskist. Dus je kan daar ook in rommelen en kijken, hey, dit zijn de woorden die we daarvoor hebben gebruikt en dit zijn de woorden die we daar altijd voor gebruiken. En als we ze nou een beetje zo in elkaar timmeren, dan staat er net wat anders. En dat is bijvoorbeeld ook wat er in gedichten gebeurt. Dan wordt die taal net een klein beetje uit zijn hengsels getild en een beetje verschoven, waardoor wat vanzelfsprekend leek, dat ineens niet meer lijkt. En ik denk dat de woorden die wij als mensen... Kijk, taal is natuurlijk altijd een soort tweekoppige draak. Aan de ene kant kan het ruimte overbruggen en aan de andere kant schept het afstand, legt het een soort... ruimte tussen de een en de ander. Want die woorden die vullen een tussenruimte of die maken een tussenruimte. En
een tussenruimte elke... bijvoorbeeld als je zegt de mens en de rest van de dieren, dan creëer je een afstand tussen onszelf en de rest.
Ja, dat bijvoorbeeld. Maar ook al gewoon omdat als wij met elkaar praten, dan leg ik de woorden die ik uitspreek tussen ons in en jij denkt er weer over na. Dus het is altijd iets, het is een soort tussen... Het zegt iets over de... Het vult de tussenruimte. Het creëert ook een tussenruimte. En het grappige is ook natuurlijk dat mensentaal daarin beperkt is. En dat... Vanochtend schreef ik aan een vriendin van mij over... Een van de honden met wie ik samenwoon, die heel veel commentaar geeft op wat ik doe. Maar ook gewoon door naar me te kijken, zo van, duh. En dat kan ook heel effectief zijn. Maar goed, dat doen we als mensen ook. Taal is veel meer dan alleen maar woorden natuurlijk. Mm. Dus misschien gaat het er niet om dat we een volstrekt nieuwe taal uitvinden om te beschrijven wat er al is. Want in wezen zijn we daar natuurlijk best goed in. En de woorden die we tot onze beschikking hebben, zijn de boosdoener vaak niet. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. Ik heb mijn hele leven al een hekel gehad aan clichés. Omdat, kijk, ik begrijp dat er uitgesleten uitdrukkingen moeten zijn om bepaalde situaties. Kijk, het kan ook gewoon lekker zijn natuurlijk. Als je buren tegenkomt en je vraagt hoe gaat het? Of lekker weertje, hè? Weet je, dat vind ik ook grappige sociale interacties. Waarin taal eigenlijk helemaal niet... Het gaat helemaal niet over betekenis. Het gaat alleen maar over het vormgeven van zo'n korte sociale interactie. En zeggen, ik vind het leuk om elkaar even te zien. We maken een praatje. Misschien is het iemand die eenzaam is. Dus dan, weet je wel, dan dient dat nog een doel. Mm-hmm. Maar voor de serieuze zaken is het gewoon ontzettend belangrijk om voorbij die clichés te kijken. En dat is ook weer een beetje waarom wat er problematisch is aan de media of aan politieke discussies. Dat wordt ook allemaal in van die dooddoeners eigenlijk gedrukt. En ten eerste verbloemt dat het feit dat het leven helemaal niet vanzelfsprekend is. En ten tweede is het ook... Het is gewoon een soort gebrek aan creativiteit en aan oog voor het nieuwe. En wanneer je geen oog hebt voor het nieuwe of voor hoe het anders kan, dan zie je het ook niet.
En hoe komen we daar voorbij? Hoe komen we voorbij die efficiënte en misschien clichématige manier van communiceren? Want ik denk dat efficiëntie een belangrijke term daarin is. Het moet snel, het moet...
Mm-hmm.
Heel vaak is het misschien ook niet wenselijk. Vinden twee partijen het onderling niet wenselijk om echt gedetailleerd te praten? Is 70% communiceren genoeg vanwege de efficiëntie? Hoe gaan we daar voorbij?
Dat is ook zo. Het is natuurlijk, je hoeft niet in elke situatie hoef je iets nieuws te zeggen. Aan de andere kant, waarom niet? Het zou natuurlijk toch veel interessanter zijn als mensen wat meer nadenken over wat ze zeggen en daar ook meer aandacht aan besteden. Maar goed, laten we even uitgaan van de status quo, waarin dat taalgebruik gericht is op efficiëntie en vaak ook heel lelijk is daardoor. En nou ja, goed, dan zijn er misschien bepaalde lagen van de samenleving of bepaalde sferen of bepaalde situaties waarin dat ook anders kan. En dan bedoel ik niet alleen maar de kunst of de literatuur, terwijl natuurlijk literatuur een heel duidelijk een heel duidelijke, hoe noem je dat, plek is om dat te doen, omdat je daarin niet alleen maar heel veel mensen denken dat een boek gaat of dat een roman gaat over het verhaal dat je vertelt, maar het gaat ook natuurlijk over hoe je dat verhaal vertelt en ook over de dingen die er juist onder liggen. Eigenlijk maakt het verhaal heel vaak niet zoveel uit, hoewel ook een verhaal natuurlijk weer iets kan bewerkstelligen. Het kan wel begrip oproepen voor een tijd of een plek die je niet kent. Maar ik bedoel ook bijvoorbeeld in het onderwijs is ook ruimte om het hierover te hebben en om dingen net een beetje anders te doen dan anders. En ook in, nou ja, goed, misschien ook wel in de politiek en in de kranten.
Ik zou denken overal waar het gaat om het vertellen van een verhaal, een betekenisvol verhaal. En dat zit in politiek inderdaad, dat zit in onderwijs, zit in literatuur, in kunst.
Ja, om het vertellen van een betekenisvol verhaal, maar ook om het vormen van je eigen identiteit of het uitdrukken van die identiteit. Want we hebben ook een soort obsessie nu met groepsidentiteiten die op een te simpele manier wordt gevoerd. Dus er wordt gedaan alsof een groepsidentiteit één ding is. Iets wat van binnenuit die groep komt en ontstaat. Terwijl je daar ook anders over na kan denken. Zoals dat het een lens is die de buitenwereld erop legt.
En waar denk je nu aan? Welke?
Nou ja, eigenlijk denk ik zowel aan extreem rechts als aan antiracisme discours. Dus de situaties waarin groepen tegenover andere groepen worden neergezet in media en in politiek. En de manier waarop dat verschillen eigenlijk haast uitvlakt. De manier waarop die discussie gevoerd wordt, dat zou bijvoorbeeld ook wel wat meer nuance en verhaal kunnen gebruiken.
Ja.
En nou ja, zo zijn er heel veel dingen, zoals ook, kijk, er zijn natuurlijk ook tegenstellingen tussen groepen en groepsbelangen. Want dat is ook iets, het nadenken over wat nou eigenlijk je belangen zijn, is ook iets wat meer betekenis verdient. Want heel veel mensen, nou ja, ik kan niet zeggen heel veel mensen miskennen hun eigen belangen, want dat zou ongelooflijk, patroniserend zijn en ook misschien wel gewoon onjuist. Maar ik denk wel dat er vanuit de, zeg maar, vanuit het neoliberalisme een bepaald soort mensbeeld ontstaat waar heel veel mensen zich aan gaan aan afmeten. Maar ook bijvoorbeeld, het is niet alleen maar dat dat een economische ideologie is. Kijk, het uit zich ook in BN'ers die programma's hebben waarin ze dingen doen. Dus dan denken mensen, ik wil als die BN'ers zijn. Dus er zijn heel veel, zeg maar, we krijgen heel veel input van buiten door media en door beeld. Er wordt kinderen die ook nu opgroeien met schermpjes, krijgen daar meteen een tweede wereld bij. Dus naast de wereld waar nog wel eens een boom gewoon rustig staat te staan, is er ook een wereld waarin steeds maar filmpjes vertoond worden, waarin mensen er bijvoorbeeld op een bepaalde manier uitzien. En als je de hele tijd opgroeit met een filmpje waarin vrouwen er op een bepaalde manier uitzien, of mannen, of dat soort categorieën, dan ga je daar waarschijnlijk onbewust aan afmeten. Of dan denk je, oh, dat zo zit het in elkaar. En hetzelfde werkt natuurlijk met belangen. Van, oh ja, dan denk ik, oh, dit zijn mijn belangen. Of dit is wat ik wil. Dit zijn mijn wensen. Maar het is maar de vraag of de informatie die je van je schermpje krijgt en uit de grotere samenleving naar je toe gestouwd krijgt. Mm-hmm. Of dat ook werkelijk je belangen zijn, of je of de dingen zijn die goed voor je zijn, of je gelukkig maken. Dat zijn, denk ik, toch zaken waar je wel verder over na kan denken.
Ja, waar je misschien kritisch naar moet kijken.
Ja.
Een manier waarin je eigenlijk voorstelt om dat te doen, althans als ik het goed gelezen heb, is in je nieuwe roman, De Nieuwe Rivier. Daar gaat het eigenlijk over veel verschillende vertelvormen, verschillende talen eigenlijk bij elkaar rondom één thema. Het boek speelt zich af in een fictief land in Zuid-Amerika. Dat is een rivier die ineens aan het landschap ontspringt. En wetenschappers die werken natuurlijk met hun eigen begrippen en die zoeken het in controleerbare feiten. Dus door het kappen van bossen is die rivier ontstaan. De bewoners die zeggen, we hebben onze eigen tradities en verhalen, en die zeggen, het waren de goden of het waren... omstandigheden van verder verleden en van misschien niet van deze aarde. Er wordt ook een sojaboer doodgevonden en dat wordt dan weer onderzocht door een Britse journalist. En die heeft specifiek taalgebruik en een blik op de wereld. En die legt dan weer machtsstructuren en spelletjes bloot. Dus eigenlijk hebben al die partijen hun eigen blik en hun eigen begrippen en daardoor ook een andere blik op die werkelijkheid. Zou je zeggen dat door die allemaal samen te bezien, je ook dichter bij de werkelijkheid komt? Is dat een
nou ja, voorstel? Of verder ervan af, hè? Dat is natuurlijk altijd de vraag.
Ja.
Ik denk dat wel een beetje de vraag is, inderdaad, die in die roman aan de orde komt. Dus hoe... Kijk, het probleem is als schrijver of als iemand die veel nadenkt over taal, dat je ook niet meer op een normale manier op een gegeven moment naar die werkelijkheid kunt kijken of naar die taal, omdat die taal er altijd tussen zit. In die gedachten die zit ook weer in taal. Daarom noemt Wittgenstein het nadenken over taal ook het repareren van een spinnenweb met je vingers. Dat kan niet, dat blijft altijd plakken. Maar die verschillende verhalen over onze leefwereld dragen op een bepaalde manier wel allemaal hun eigen wijsheid in zich, denk ik. En ik geloof zeker dat een wetenschappelijk discours productief en onmisbaar is in onze samenleving. En ook wanneer het gaat over het virus waar we nu mee leven, dan willen we natuurlijk wel degelijk wetenschappelijk onderzoek dat zich daarop richt. Tegelijkertijd is dat niet het hele verhaal. Want er zijn ook menselijke verhalen over een bepaalde situatie. En er zijn ook, we hebben als mensen ook altijd behoefte aan betekenis. We hebben behoefte aan een soort zinvol verhaal over ons eigen leven en over onze leefwereld. En bij ons is ook de... Nou ja, het is zeg maar de ethische dimensie behoorlijk losgezogen van de verhalen die we elkaar vertellen. En die oude verhalen die in De Nieuwe Rivier aan de orde komen, die verder ook wel verzonnen zijn, maar die zijn wel gebaseerd op bestaande natuurgodsdiensten, waarin eigenlijk aan de ene kant de meest vreemde en onverwachte en onheilspellende dingen plaatsvinden. Ook heel veel metamorfoses. Maar waarin ook altijd een soort normatief boodschap zit van zo kun je met de aarde omgaan en heb maar een beetje respect voor die zon, want die verschroeit alles. En de watergod, die kan je in een cactus veranderen. Dus het is ook, dat gaat ook heel erg over hoe maak je zelf deel uit van een groter geheel, van een zinvol geheel.
Eigenlijk zijn dat de oude mechanismen die je bijvoorbeeld ook achter dierenrechten zou kunnen plaatsen. Dus je zegt, die boom heeft ook een recht. En sterker nog, die boom is een godheid. En die kan ervoor zorgen dat jij gestraft wordt.
Ja, maar ja,
een primitieve
kijk,
boom misschien.
Maar. Ja, maar ja, goed. Aan de ene kant is het zo dat je ziet ook bijvoorbeeld in het denken over dieren dat er best veel aandacht is voor kennis van indigenous volkeren en ook gewoon denkers uit niet-westerse denktradities die op een andere manier onze positie als mens als onderdeel van het geheel begrijpen. Tegelijkertijd kun je niet, denk ik, heel makkelijk zeggen, je kan niet terug naar animisme in een in de samenleving waar wij nu in zitten, omdat mensen dan, omdat dat is een ander discours. Dat werkt niet direct. En ik denk ook niet dat, kijk, een houding van verwondering en nieuwsgierigheid. Ik denk ook dat het, kijk, ik in de Nieuwe Rivier is het ook helemaal niet zo dat er een clue is of een oplossing of een conclusie. Maar omdat die er ook niet is, denk ik. En het punt is dat zodra wij als mensen weer gaan bepalen hoe het allemaal verder moet, dan komen we al heel gauw weer terecht in onze eigen menselijke echokamer. Mm. Dus de uitdaging is juist om ook oog te hebben voor het vreemde en voor wat er nog niet is en voor de misschien ook voor de heel kleine dingen die er wel zijn en waar we normaal gesproken aan voorbij gaan.
Wat nog best een uitdaging is, inderdaad. Want mensen zijn misschien al druk genoeg bezig met hun eigen hoofd boven water te houden of hun eigen wereld te begrijpen in hun eigen taal. Laat staan dat ze nog andere talen of andere perspectieven de ruimte hebben in hun hoofd om die erbij te pakken en dus op zich te laten inwerken. Het voelt bijna ook als een luxe.
Ja, nou ja, kijk, het is altijd de vraag, een luxe voor wie? Want in Groenland hebben de Inuit nu al het meest te maken met klimaatverandering. Hun leefgebied is eigenlijk onleefbaar geworden. Ze kunnen hun oude manier van leven niet meer, niet meer volhouden. Omdat de gebieden waar ze normaal gesproken leefden en jaagden en alles al onherkenbaar veranderd zijn. En zij worden dus eigenlijk als eerste het slachtoffer van onze leefstijl in het Westen, om het maar even heel cru te stellen. Mm-hmm. Ik denk ook niet dat daar kwade opzet achter zit, behalve dan dat we al heel lang weten dat het niet goed gaat. Dus begint ondertussen wel wat kwade opzet in voor te komen. En ook wanneer het gaat over nadenken over dieren en andere talen. Natuurlijk is dat een kwestie van eigen belang voor de mens. Maar het is ook gewoon zo dat het eigenlijk heel oneerlijk is om het niet te doen. Omdat zij anders de prijs moeten betalen voor onze hobby's en leefsituatie. Dus en wanneer het bijvoorbeeld gaat over sociale verandering, is het voor vrouwen eeuwenlang, eigenlijk altijd tot de laatste tijd heel beroerd geweest. En dan kun je ook niet zeggen van, je kan niet in de middeleeuwen zeggen van ja, Het is eigenlijk een luxe om na te gaan denken over die positie van de vrouw, want we hebben te maken met de pest en allerlei andere problemen. Mm. Dus het een gaat niet ten koste van het ander. En daar komt denk ik nog bij dat zelfs in de meest penibele omstandigheden mensen verhalende wezens zijn. Wij zijn... ik bedoel, taal vormt onze levenwereld. En wij vormen ook weer die taal. Dus dat is een soort continue wisselwerking. En ik vind helemaal niet dat schoonheid voorbehouden moet zijn aan degenen die het kunnen betalen. En ik denk ook echt dat dat niet zo is. En dat er... dat juist de taal en verhalen misschien ook op een bepaalde manier wel democratisch zijn, omdat ze altijd en overal voorkomen. Er is altijd en overal de behoefte om het met elkaar te hebben over hoe het ook kan zijn. Of dat nou gaat over moordverhalen of over poëzie. Dat hoort bij ons. Maar het is zeker in een tijd die zich zo laat kenmerken door efficiëntie en door marktdenken ook wel weer steeds iets om te veroveren. Maar daarom is bijvoorbeeld de beeldende kunst ook iets wat steeds weer in het verdomhoekje komt te zitten en zich daar dan weer uitbokst. En daar zit ook altijd een grote spanning in tussen wat kunst is en literatuur en wat het doet en die andere economische structuren, omdat die natuurlijk altijd weer gericht zijn op institutionaliseren en reguleren en subsidiëren en al die dikke taaie bureaucratische structuren die pletten natuurlijk, die kunnen de waarde van de kunst eigenlijk helemaal niet goed
faciliteren of...
Omdat het moet een tegenbeweging zijn. Weet je wel, dus daarom is het ook bijvoorbeeld gek om als schrijver een uitgever te hebben. Want een uitgever is iemand of een groepje mensen die boeken wil verkopen en ze aan de mens wil brengen. Terwijl je als schrijver, tenminste ik als schrijver, ik bedoel, ik kan er helemaal niet... Ik schrijf een boek omdat dat boek geschreven moet worden. En verder heb ik helemaal niet, wil ik daar niet de boer mee opgaan. Maar dat is toch een soort spagaat waar je in tegen wil en dank in terechtkomt. En ik denk dat dat ook in grotere zin voor de literatuur en voor de kunstwereld geldt. Het wordt eigenlijk afgemeten aan een waardesysteem dat niet eigen is aan het werk.
Ja. Eigenlijk zouden we in ons taalgereedschapskistje moeten gaan en kijken, liggen daar nog begrippen die we kunnen ombuigen om die kunst beter tot waardering te kunnen laten brengen. Ja. Dus niet aan het aantal bezoekers misschien wat het ziet, maar een soort van subjectieve waardering.
Ja, maar ja, kijk, je kan natuurlijk nooit zeggen een kunstenaar moet dit of een schrijver moet dat. Want dat is eigenlijk alweer meteen... dan wordt het alweer iets wat het niet is. Hmm. Dus behalve dan misschien tornen of een beetje peuteren aan het systeem. Ik denk dat dat altijd wel moet. Ook omdat het niet anders kan. Want ja, je maakt toch iets waar niemand op zit te wachten. Dus dat moet... Dat mag niet gladjes opgaan in wat er al is. Het moet een beetje stekelig worden. Maar inderdaad, ik denk dat zeg maar de mensen, dus los van de kunstenaars, maar de mensen die gaan over het geld in de kunst, dat die best nog eens terug mogen hun taalgereedschapskist in om te kijken wat het nou eigenlijk is, wat ze verkopen. En ik bedoel, ik ben ook tegen geld, dus ik vind ook dat we dat helemaal niet in geld zouden moeten uitdrukken. Maar goed, ondertussen moeten we wel eten.
Om te hebben, ja.
Precies, ja, en moet de huur ook betaald worden. Dus ja. Daarom moeten we ook zo snel mogelijk toe naar een basisinkomen voor iedereen, maar tenminste voor de kunstenaars. Want dat scheelt toch een hoop stress. En die werken toch wel hard door. Ik bedoel, niemand wordt voor de lol kunstenaar. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus dat doe je omdat je het moet doen. En dan, ja, dan kun je dat als taal, als staat kun je dat faciliteren. Maar eigenlijk is het natuurlijk goed om iedereen geld te geven.
Zo zei je het ook in een interview. Je zei, ik begrijp mijn werk, of in ieder geval mijn schrijvende werk, niet als iets wat ik zelf bedenk en dan ga zitten uitwerken aan de hand van schema's. Maar dat, ja, dat dient zich gewoon aan. En het is aan mij de taak om het zo goed mogelijk op te schrijven. Als soort van intermediair eigenlijk.
Ja.
Waar komt dat dan vandaan, in jouw opinie?
Nou,
heb je daar een idee over?
Het komt aan de ene kant, of nou, het komt deels uit gedachten die een tijdje liggen te gisten. Dus ik lees iets, of ik kom in het academische werk iets tegen, of ik zie op straat iemand en dan denk ik, oh, dat is zo iemand, of dat zit zo of zo. En dat ligt dan gewoon in een achterkamer in mijn hoofd, ligt die gedachte een beetje te wachten. En die komt op een gegeven moment. Het werk komt ook vaak voort uit het werken. Dus als ik aan het werken een soort automatisch schrijven of tekenen of wat je dan ook doet. Hetzelfde als muziek. Waarom zit er ineens een mooie melodie in een pingelsessie? Waar komt dat vandaan? Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar het zijn gedachten die daar al een tijdje lagen. En het is ook een manier van overgave aan wat er nog niet is. En dat is ook wel iets wat ik mezelf aangeleerd heb, omdat ik anders veel te kritisch ben, waardoor er niks meer zou komen. Want als je meteen al gaat beoordelen wat je nog aan het doen bent, dan werkt dat verlammend, omdat. En ook omdat het gewoon, het moet er eerst maar zijn en dan pas kan je erover nadenken. Dus dat ik vind het belangrijk om die twee fasen van het project of van het ding dat ik aan het maken ben uit elkaar te halen. Eerst maar te maken met een soort goedwillende houding en een leap of faith naar wat er nog niet is. En daarna te kijken van slaat dit eigenlijk wel ergens op? Moet ik eraan schaven? Kan het weg? Mag het blijven?
Kan mijn uitgever er iets mee?
Ja, ja.
Pas later. Nou hoorde ik dus ook dat er onderwerpen zijn waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt, die zich aandienen. Maar waar je wel dan iets mee moet. Wat is dat voor onderwerp?
Nou, ik bedoel, dat kan gewoon. Het kan ook gaan over personages, hoor. Dat ik denk, ik heb helemaal geen zin in dit personage. Maar vaak zijn dat ook wel weer personages die dan toch uiteindelijk sympathiek blijken. Of die toch iets belangrijks met zich meedragen. En over onderwerpen. Nou ja, ik heb nu. Heel vaak word ik wakker 's nachts en dan denk ik, oh, ik moet daar een roman over schrijven. En nu kwam er ineens een nieuw romanpersonage. En toen dacht ik, nou, weet je, moet dat nou? Moet ik daar nou mee aan de slag? Maar ik kan daar nog niks over zeggen, omdat het nog niet het werk er nog niet over is. En dan werk ik het. Dus dat kan ik niet verder uitleggen. Maar
werkt het zo?
Ja, ik denk het wel. Ik hou er niet van om te praten over een werk dat nog niet bestaat. Dat vind ik ook niet. Soms mislukken dingen ook. En dat is ook, vind ik, erg goed en erg belangrijk. En het lijkt me.
Maar ik hoef ook nog niet te weten wat het voor resultaat gaat opleveren. Maar ik ben meer benieuwd, wat is dan zo'n vervelend personage wat zich aandient?
Nou, het is meer dat ik dan niet. Dat het altijd ook weer een opgave is om je in iemand te verdiepen. En bijvoorbeeld met de Nieuwe Rivier, die roman die er net is, dat was eigenlijk voor mij een heel relaxed boek om te schrijven. Het was een beetje als een film waar ik naar binnen kom in een woestijnachtige setting met hele vreemde planten en bloemen en mensen die steeds vermoord werden. En dat vond ik echt, ja, het was prettig om daar rond te lopen en om na te denken over hun gebruiken en dat te kunnen opschrijven. En nou ja, ik denk dat het boek wat er nu aankomt, dat zal weer wat steviger zijn. Maar
het is mooi hoe je ook in het praten het afgelopen uur eigenlijk continu zoekt. En nou, eigenlijk waar we het over gehad hebben, het onbekende ook toelaat. En dat er dan iets komt. Hè? Dus dat je, dat is een mooie houding eigenlijk van in het leven staan. En kijken wat er komt.
Ja.
En dat zit in schrijven, dat zit in leven, dat zit in denken.
Ja, dat is zo. Tegelijkertijd ben ik ook wel gedreven. Dus het is ook, aan de ene kant is het inderdaad afwachten en soms ook wat langer over iets nadenken. Maar aan de andere kant is het, is het niet gewoon met een grassprietje in je mond op je rug in het gras gaan liggen en kijken naar de wolken die voorbij trekken. Wat ik ook toejuich hoor, als mensen dat willen doen, is dat helemaal goed. Maar ik kan bijvoorbeeld niet op het strand liggen. Het schijnt dat er mensen zijn die dat prettig vinden om op hun rug op het strand te gaan liggen of op hun buik en dan te zonnen. Maar dat vind ik verschrikkelijk. Dus het is ook een kwestie van bezig blijven en op een gegeven moment, zeker wanneer een werk een beetje de voltooiing begint te naderen, dan is het ook soms gewoon eraan doorgaan. En ook dan kan het nog mislukken. Dus dat is ook natuurlijk wel het hele mooie. Je zal maar iemand zijn die alleen maar dingen maakt die altijd goed gaan volgens hetzelfde recept. Dat kan toch bijna niet interessant meer zijn.
Ik ben het helemaal mee eens. Tot slot, de tekeningen, komen die naar buiten of blijven die voor jezelf?
Ik denk dat die gaan op een gegeven moment naar buiten komen. Ja, ik kan daar nog niks concreets over zeggen, maar ik ben er goed mee bezig.
Dankjewel, fijn dat je er was.
Hartstikke bedankt.
We sluiten af met een van de vele broedplaatsen die de gemeente Amsterdam rijk is. En dit keer gaan we naar West, naar broedplaats Wauw. Aan de lijn hangt Nandine van Karnebeek. Nandine, welkom.
Dankjewel.
Waar Hallo. Ligt Wauw precies?
Wauw heeft inmiddels twee locaties. Maar de eerste locatie van Wauw Amsterdam, die ligt aan de Wildzanglaan. En dat is in de Polenkidsbuurt in Bos en Lommer.
Oh ja. En wat gebeurt er allemaal op het terrein?
Nou, van alles. Want Wauw is meer dan alleen een plek waar kunstenaars verblijven. Het is we zitten in de oude HTS. En Sandra Shady, onze directeur, die is door de gemeente Wauw is nu ruim 5 jaar open. Dus voor die tijd benaderd wil je daar eens gaan kijken. Mm-hmm. En de Kolenkidsbuurt stond toen bekend als de slechtste buurt van Nederland. Dat was een vogelaarwijk, zoals het toen werd genoemd. En zij kwam in dat gebouw kijken, Sandra is hotelier van beroep. En die liep daar naar binnen en die dacht, nou dit is echt een plek met heel veel kansen. En die is daar toen een hostel in begonnen. En tegelijkertijd met andere functies. Dus in samenwerking met de beroepplaats hebben we daar ook 50 kunstenaarsstudio's gerealiseerd. Mm-hmm. En dat is een plek waar kunstenaars eigenlijk uit alle uithoeken van de wereld werkzaam in alle disciplines van de kunsten. Die kunnen daar 2 jaar verblijven, dus werken en wonen. Mm-hmm. En dus die zitten daar, maar er zitten ook toeristen. We hebben een restaurant waarin we daghap serveren van 8,50. En in dat restaurant worden ook statushouders opgeleid met het ROC om in de hospitality te gaan werken. Dus het is eigenlijk een multifunctionele plek waar allerlei verschillende groepen uit de stad samenkomen.
En kun je dan als bezoeker daar gewoon binnenstappen? Zijn er exposities? Kunnen we ateliers in?
Ja, we hebben een cultureel programma. Dat culturele programma, dus eigenlijk de verschillende activiteiten die Wauw doet, die worden weer betaald uit het hostel. Dus het is niet een plek die is begonnen om dik geld te verdienen. Maar eigenlijk met het geld dat we verdienen, dat zetten we weer in voor andere doelen. Mm-hmm. Dus we hebben inderdaad een aantal expositieruimtes waar we zowel exposities organiseren van onze kunstenaars die in huis zijn, maar ook met andere kunstenaars. En we hebben een programma wat we ook nog ontwikkelen voor de buurt. Dus we geven bijvoorbeeld in samenwerking met Muziekgebouw aan het IJ geven we workshops. We zijn bezig met een samenwerking met het Rijksmuseum waarin we tekenlessen zullen gaan geven in de buurt. We hebben de jaarlijkse vrijheidsmaaltijd, dat vind ik altijd een van de hoogtepunten. Dan wordt dus de hele buurt uitgenodigd om voor de deur te komen eten. Dus dan hebben we een soort gigantische barbecue waar wel 100 maaltijden op worden bereid. En dan programmeren we dat weer met onze kunstenaars. Dus er zijn dan altijd performances met muziek, modeontwerpers geven workshops. Deze vrijheidsmaaltijd ging natuurlijk niet door, maar we hadden daar een workshop van Judy Young gepland. Zij komt uit Australië en zij geeft hula hoop performances. Zij woont ook in een van de locaties van Wauw, dus die zou eerst dan hula hoops gaan maken met de kinderen en dan daarna performances ermee gaan geven. Dus zo proberen wij altijd te kijken naar de plek waar we zitten. En ook daarop te reageren met het programma wat we maken. Dus we doen tentoonstellingen in huis voor kunstenaars, maar we nemen ze ook mee naar beurzen. Dat doen we weer in samenwerking met galerist Rob Malaj. Maar we doen ook van alles voor de buurt. Dus het is eigenlijk een hele veelzijdige plek waar heel veel gebeurt. Maar nu ligt het natuurlijk redelijk stil, tenminste in ieder geval het culturele programma.
Ja, dat kun je wel zeggen. En ik kan me ook voorstellen dat er niet zoveel mensen nu in het hostel komen, omdat het toerisme helemaal stilgevallen is.
Nee, het ligt helemaal stil. Nou is het wel heel druk bij WOW, maar dat komt omdat we dus nu weer maaltijden aan het distribueren zijn in de buurt tijdens Ramadan. 400 maaltijden per dag. Dat doen we dan weer in samenwerking met Street Smart, de stichting en stichting Karam. Mm-hmm. En we distribueren ook allemaal groente en fruit in de buurt. Dus het is wel heel druk bij WOW, maar met hele andere zaken. Het is echt een sociale onderneming eigenlijk, WOW. En Sandra Shady, onze directeur, die vindt juist ook kunst altijd heel erg belangrijk. Dus zij zal altijd in de verschillende plekken die ze heeft ruimte creëren voor kunstenaars. En dat is fijn, want het is moeilijk voor kunstenaars om betaalbare woon- en werkruimte te vinden in Amsterdam.
Ja, dat is
natuurlijk best wel een gebrek aan.
En dus, hoe zit het nou eigenlijk met die kunst inderdaad? Wanneer verwacht je dat er weer iets te zien is?
Nou, dat zijn we nu eigenlijk een beetje aan het bekijken. Nu inmiddels wordt er weer iets meer ruimte gegeven. Dus ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment op afspraak tentoonstellingen komen. We zouden naar de kunstrij gaan. Die is nu uitgesteld tot oktober. Nou, daar zijn we ook zeker te zien. We zouden dit jaar weer de workshop gaan doen met het muziekgebouw. Die heet Soundlab. Dat is dan dus voor basisschoolkinderen in de buurt die dan bij WOW een aantal lessen krijgen en dan uiteindelijk ook een concert mogen bijwonen in het muziekgebouw en daar ook zelf een concert mogen geven. Mm-hmm. En dat is voor veel van die kinderen, die zijn nog nooit in het muziekgebouw geweest. Sommigen die zijn nog nooit in het centrum geweest. Dus het is een hele bijzondere en bijzonder leuke workshop om te kunnen organiseren. Maar ja, dat zijn dingen waarvan ik denk daar moeten we kijken hoe. We kunnen het niet helemaal doen zoals het opgezet is wellicht, maar we kunnen wel kijken hoe we daar nu binnen de mogelijkheden die er nu zijn wel een draai aan kunnen geven. Dus dat is eigenlijk dat zijn dingen die nu weer gaan lopen.
Ja, ja, wat eigenlijk goed nieuws is natuurlijk. Waar kunnen we gaan kijken? Willen we op de hoogte blijven en willen we misschien eens een keer naar WOW toe gaan?
Nou, we hebben een site, wow-amsterdam.nl. En op die site, we hebben ook een nieuwsbrief die we altijd versturen. We hebben WOW Arts and Culture op Facebook en op Instagram. Daar posten we alles op. En dan hebben we een nieuwsbrief waar je via de site op kan abonneren. En dan blijf je van alles op de hoogte. Want zodra het weer kan, willen wij natuurlijk weer vol gaan draaien met ons culturele programma en met alle verschillende activiteiten die we doen.
Super. En WOW is dan WOW, hè?
Ja, wow-amsterdam.nl.
Staat genoteerd. Dankjewel, Nandine.
Oké.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer en dan zit Monica Daalberg hier. Graag tot dan.